dankende naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar de 84ste psalm, de versen 1 en 2. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, hoe Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegen heen, ons Heeren voorhof in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zelfs vinden me zijn huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren, bij u, mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot, geducht, Heer, der legerscharen, welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. De versen 1 en 2 uit 84. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde demzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. we nu met u gaan lezen wat we vinden in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Uit het vierde hoofdstuk, vanaf vers 16 tot het einde. En dan 2 Korinthe 5, van het eerste tot en met het tiende vers. 2 Korinthe 4, van vers 16. En dan 2 Korinthe 5, tot en met vers 10. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat, zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu hiertoe bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Here. Want we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den Here in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig. Het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Tekstvers dat we met u willen gaan overdenken in deze uren, lezen we in 2 Korinthe 5, het eerste vers. 2 Korinthe 5, vers 1. Waar de apostel Paulus schrijft, want wij weten dat, zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Laten we nu met elkaar de Heere bidden om de bediening van zijn Heilige Geest in de ontsluiting van het woord. Want getrouwen en volzalige God, van die bediening uw geestes, zijn we zo diep afhankelijk. En daarom in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, aan den morgen van deze uw dag, nog weder saamvergaderd aan de plaats des gebeds, in onderscheiding van zoveel, buigen wij ons voor u neder en bidden u, och schonk gij ons de hulp van uw geest, opdat uw lieve geest ons leiden in de waarheid en de waarheid zijn kracht mogen doen aan onze harten tot waarachtige bekering van jong en oud, groot en klein, tot opbouw en versterking van uw Sion in het allerheiligst geloof, tot onderwijzing, tot bemoediging, tot vertroosting der zielen, zoals gij weet dat ze het nodig hebben. Dat kan ook zijn, Heere, tot vermaning, tot veroordeling en beschaming. Ach, komt gij maar mee met uw woord. En heiligt gij dat woord door uw heilige geest. Voor verstand en hart, dan is het een woord van pas. Voor elke gesteldheid des harten, Heere. En daarom heffen we harten en handen tot u op. In den hemel uw heerlijkheid. En smeken wij u, Heere. Zegent gij anderen. Zegen ook ons. Wil naar het vrije van uw welbehagen ons in deze uur aan de plaats des gebeds nog eens verblijden door uw wondere daden. Ach, mogen we het niet getuigen voor uw heilig aangezicht, hoe menigmaal hebt ons uw gunst betoond. Zij een fontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. En u zijt gij die gezelfde eeuwige onveranderlijke verbondsjehover. En het geldt toch ook van uw beminnelijke en gezegende borg en zaligmaker Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En gij wordt niet armer van het geven, o Heer, naarmate gij toch uw weldaden verheerlijkt in zondaars harten, wordt uw koninkrijk uitgebreid, uw naam verheerlijkt en uw deugden opgeluisterd. In de veelheid der onderdanen is toch des konings heerlijkheid. En zo buigen we dan ook voor de troon uw genade, pleitende op vrije genade. Alleen, Heere, gedenk aan ons. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid er te geven. Zo smeekt eens uw knecht van de oude dag. Het mocht ons aller smeking eens zijn voor uw aangezicht, o Heere, want dan wilt gij verheerlijk uw eigen toezegging. Gij slaat toch schoon oneindig oog op aan het oog, die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Ach, breek dan eens alle hoogheid in ons af, dat we nog weer eens recht aan de grond mochten komen voor uw heilig aangezicht, om door onwederstandelijke kracht uw genade het gepaste voorwerp gemaakt te mogen worden voor de verheerlijking van uw deugden en uw woorden, uw heilige geest aan onze harten zulke zaligmakende kracht mag doen, dat het vruchten dragen tot uw verheerlijking en tot zaligheid der zielen. Wel nu dan, Heere, wil alles wegnemen wat de loop van het evangelie in de weg zou kunnen staan. Neem eens weg alles uit hoofd en hart wat ons soms bezig kan houden. Want u weet het, we kunnen verkeren in uw huis en nederzitten onder het geklank van uw heilige evangelie en soms bezig zijn met ons dagelijks werk of met allerlei andere dingen die soms hoofd en hart vervullen kunnen. Heere, neem alles eens weg, leg het alles eens onder beslag. Mochten we eens zo gebonden worden aan uw woord, dat het woord als voor ons zijn mocht en ingaan in de zielen waar het nederwaarts wortelen schiet en opwaarts vruchten voortbrengt van geloof en bekering, opdat het niet eenmaal tegen ons getuigen, maar uw woord ons zij een lamp voor den voet en een licht op het pad dat onze donker doet opklaren. In een wereld zo vol van beroeringen, in tijden waarin we telkens aan herinnerd worden dat wij naar het einde vliegen, o Heere, en ons aller leven is toch maar een schaduw, een damp. Wij vliegen daarheen. We reizen toch alle naar dood en graf, naar uw rechterstoel, naar die grote eeuwigheid. En als we nu nog niet weten hoe het straks zijn zal, Heer, en daar komt het nu toch op aan, want we moeten alle sterven, maar we weten niet wanneer. Dat kan ook vandaag nog zijn, Heere. En als gij ons dan oproept, we de dood in moeten en verschijnen voor uw rechterstoel. Ach, hoe zal het dan zijn? Och, schrik nog eens op door uw woord, als uw knecht getuigen mag in de zalige wetenschap des geloofs, wat zijn ziel zo onuitsprekelijk vertroostte en wat hem met blijmoedigheid dood en graf onder het oog deed zien. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En zo mocht uw knecht en uw kerk zich verlustigen in u den Heere. Ach, bindt het toch eens op ons aller hart, dat we eens rekening mee gaan houden, Heere, zo het nog nooit onze ziel gegrepen heeft. Lieve Heere, laat uw woord vanmorgen, ach uit genade, dan eens krachtdadig, onwederstandelijk in de harten mogen zijn, dat alle gerusten te Sion eens werden opgeschrikt en eens onrustig gemaakt en uitgedreven werden tot u. Heere, ach, ik moet sterven en ik kan niet. Leer me toch te sterven, eer ik sterven moet. En mocht ge bekommerde, vreesachtige, wankelmoedige, bedroefde zielen dan uit uw woord in deze uren nog eens komen te verkwikken, wil ze bemoedigen, wil ze versterken. Ach, laat het licht des geloofs in hun zielen eens helder mogen opgaan, dat u de vastheid van het ingaan in die eeuwige tabernakel, in dat gebouw Gods, niet met handen gemaakt, nu niet afhangt van de sterkte of zwakheid van ons geloof, maar dat de vaste zekerheid ligt in die wetenschap des geloofs die in u ligt, o volzalige God. Gij zult nooit laten varen de werken uwer handen. Wat gij begonnen zijt, zult ge toch voortzetten en voleindigen, dat onze zielen gedreven werd naar die wetenschap, opdat we door het geloof eens mochten rusten op dat volmaakte borgwerk van u, o Heer Jezus Christus, dat de grondslag van ons leven toch niet vastliggen in de drassige grond van ons gemoedelijk, bevindelijk, ervarend bestaan, hoe lief de zaken op zichzelf. Maar het is geen grond, Heer. Ach, daarin worden we vaak zo geslingerd. De vastheid voor het leven des geloofs ligt toch in uw volzalige Heer Jezus Christus. Die in u is, die is een nieuw schepsel. Die in u is, is in en door u met God verzoend en verenigd. Wel nu dan, Heer, mocht menig hart eens tot die ruimte in u gebracht worden, versterk dan wat gij hebt gewrocht. Wil alle banden nog eens verbreken, in de vrijheid leiden die daar in u is, beminnelijke en dierbare Emmanuel, koning uw verduur gekochte kerk, en bevestig uw werk in het hart van uw Sion. Want ach, u weet het, Heere, al mag de zaligheid, de wetenschap van onze zaligheid in u vast liggen, we hebben toch altijd weer nodig de bediening uit u, Heer Jezus Christus, vanuit uw hemelse heiligdom. Wel nu dan, onze ogen zijn op u, naar het vrije van uw welbehagen. Zegen uw woord, onderwijs onze harten, schenk ons die spijze die niet vergaat, maar die blijft tot in eeuwigheid. Gedenk onze kranken, thuis in de ziekenhuizen, of waar ook, Heere, uw toezicht gaat over alles. U mocht ze naar lichaam en ziel nog willen ontfermen, wegen van druk willen heiligen tot een eeuwige zaligheid. Ach, hij moet wel eens wegen gaan, Heere, tegen vlees en bloed in, om ons op onze plaats te brengen en ons aan u te verbinden. Heren, nu zien we het nooit vooruit. Daarna werpt het een vreedzame vrucht der gerechtigheid van zich. Voor al diegenen die erdoor geheiligd worden. Kom er dan zo nog eens in mee. Wil uw kerk gedenken over de lengte en breedte der aarde naar uw vrijmachtig welbehagen. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Dat Jeruzalem worden uitgebreid. Uw naam en uw deugden worden verheerlijkt. En onze zielen worden voor en toe bereid. Om te mogen en te kunnen sterven. En u te mogen en te kunnen ontmoeten. Hoor zo ons gebed. In de verzoening van alle zonden om Jezus wil. Amen. Zie geliefden, wat is het een gezegend en een heerlijk voorrecht wanneer wij mogen en kunnen getuigen met de apostel, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wat is het een voorrecht om te mogen wandelen over deze wereld, in deze wetenschap des geloofs. Als het goed zou liggen in uw leven, geliefde, dan zou ge geen rust moeten vinden voordat ge in die wetenschap des geloofs mocht wandelen. Want immers, ieder mens die dit mist, wandelt toch nog in onzekerheid. Denk eens aan dat woord wat eens de engel sprak tot de vluchtende Hagar, die daar lag bij de waterfontein in de woestijn Hus. Daar sprak de engel des verbonds Hagar, van waar komt ge en waar gaat gij heen? En zie, dat zijn vragen die toch telkens weer, zo waarachtiglijk als wij redelijke, zedelijke wezens zijn, op ons afkomen. Van waar komt ge? Ach, we komen uit de handen Gods, uit een verloren paradijs. Maar waar gaat ge heen? En daar komt het nu op aan, geliefde, want ons leven is zo kort en de dood wenkt ieder uur. Waar gaat gij heen? Moogt ge het nu weten, als het eens sterven wordt en ge zult voor God verschijnen. Ligt daar dan toch iets in uw hart? Is daar dan toch iets in uw leven waarvan u getuigen mag, dat weet God. En u kan de Heere van zijn werk niet af. U hebt het misschien wel eens gelezen of gehoord. Ach, we hebben het zelf wel eens enkele malen van stervende pelgrims, van hun stervende lippen beluisterd, op de vraag hoe het nu was, nu het sterven daar was. En dat zij nu mochten geloven dat ze zouden ingaan in het gebouw dat God gezet heeft, in de hemelen, dat ze mochten getuigen, dan zou God ophouden God te zijn, indien ik daar niet komen zou. Want dat werk heeft God gewrocht in mijn hart. En zie, daar gaat het nu maar om. Waar gaan we heen? Mocht die vraag nu eens gaan klemmen op uw hart. Dat daar eens die zalige wetenschap des geloofs in de ziel geboren mocht worden. Wij weten waar we heen gaan. De Heere mocht daartoe zelf het onderwijs van deze uren door zijn Heilige Geest verklaren voor uw verstand. Hij mocht het eens toepassen aan uw hart. We mochten eens opgeschrikt worden uit die sapige rust, geliefden. Want ach, wat wordt het dan toch telkens bevestigd. Wat er zo staat in Gods woord, dat wij door de zonde zijn dood in de misdaden en de zonde. Een mens kan er nou maar even rustig bij leven, maar we zijn alweer, sinds we elkander aan deze plaats ontmoeten, we zijn alweer een week dichter bij ons einde gekomen. En als we nu niet weten hoe dat vallen zal, leven we en houden we ons aan Gods getuigenis, dan ligt er de wetenschap feitelijk voor ieder mens. Want sterft de mens onbekeerd, dan is het met die mens eeuwig verloren. Dan reist hij naar de oorden der buitenste duisternis. En niets is schrikkelijkers. Maar nu dat grote wonder. God heeft in de wereld zijn kerk gebouwd. En die kerk is de van God gebouwde poort die toegang geeft tot het koninkrijk der hemelen. In die kerk laat God zijn woord nog brengen. Hij wil dat woord door zijn heilige geest nog toepassen aan de harten tot waarachtige bekering om zielen te leiden tot die zalige wetenschap. Uit vrije genade reis ik naar huis toe, naar dat gebouw. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Nu zou het groot zijn, eerlijk. Voor onze kinderen, voor de jongelingen en de jonge dochters, want ach, het geldt ons allemaal. Ik stond deze week nog weer 2 maal op den dodenakker. En zo gaat dat toch altijd door. We brengen er naar het graf van 4 jaar, maar ook van 16 jaar. Geen leeftijd staat de dood in de weg. En nu komt het er maar op aan, als nu die dood komt, als het sterven daar is. Waar ga ik heen? God geven dat het u niet meer loslaten, maar dat het u eens uitdrijft naar een verborgen plekske in de eenzaamheid. En dat ge daar dan eens mocht uitween. En daar eens mocht zeggen, oh God, dan moet ik ook sterven. Nu weet ik niet wanneer, maar ik kan niet sterven. Leer me sterven, voordat ik sterven moet. Dat is een weg waarin de Heer ons brengen wil tot die zalige wetenschap des geloofs, waar Paulus hier in roemen mag. We gaan ons haasten dit met u te overdenken. We hebben hier de zekerste wetenschap. Want er is geen wetenschap die zo zeker is dan de wetenschap des geloofs. En die zekere wetenschap rekent met de vergankelijkheid van het leven. Wordt getroost met de heerlijkheid van het hemelse leven. En die rust in de oprechtheid van het geloof. We gaan eerst met elkaar zingen uit de 119e psalm. De versen 10 en 29... En intussen gaat gij uw arbeid doen waartoe de Heer u en uw gaven zegen.
Thank you.
Ons tekstvers, dit eerste vers uit 2 Korinthe 5, begint met het redengevend woordje want. Want wij weten. En dit woordje want slaat dan ook op het voorgaande wat wij lezen hier in het vierde hoofdstuk van de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. In dat voorgaande hoofdstuk heeft de apostel gehandeld over de verdrukking der gelovigen. En die verdrukking waaraan ook de kerk des Heeren in dit leven onderworpen is, die verdrukking die kan soms zo zwaar zijn. Die verdrukking die kan soms zo lang schijnen. Ach, het kan wel eens zo schijnen voor degene die God vrezen, maar ook voor degene die hem niet vrezen. Alsof er aan de verdrukking geen einde komt. Het kan wel eens zo zijn in het leven dat men schier met Job ondervindt. De ene Jobs bode is niet voorbij of de andere droevige tijding komt weer. Moeite op moeite en zorgen en smart op smart en lijden op lijden. De Heere zegt ook zo kennelijk in zijn woord, veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vromen lot. En nu heeft de apostel daarover geschreven, over al die verdrukkingen, waaraan dus ook degenen die God vrezen onderworpen zijn. Ja, deze soms nog meer dan de wereld. Want immers de Heere gebruikt de verdrukking en de Heere gebruikt de tegenheden voor de zijne om ze al losser te maken van dit aardse stoffelijke leven. De Heere wil de verdrukking, de wegen van tegenheen en van druk, zo heiligen aan de harten der zijne, opdat ze daardoor meer en meer een gezuiverd verlangen zullen krijgen naar de woningen des hemels. Opdat ze meer en meer het verlangen zullen hebben, waarover de apostel hier ook schrijft, om uit te wonen uit het vlees en in te mogen wonen bij de Heer. Nu kan die verdrukking, zeiden we hier, ook voor degene die God vreest, soms zo zwaar zijn en zo schijnen alsof er geen einde aankomt. En nu komt de apostel en nu gaat hij die kerken Gods vertroosten en dan zegt hij, ach, die verdrukking is toch maar zeer licht. En schrijft hij, niet alleen dat het maar een lichte verdrukking is, maar hij gaat ook zeer haast voorbij. Want wij merken niet aan de dingen die men ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar wij merken aan de dingen die men niet ziet. En die zijn eeuwig. En welke dingen wil de apostel dan aanmerken, als hij zozeer niet let op de verdrukking in der tijd, die hij dan maar licht noemt? Aanmerkende dingen die men niet ziet. Weet je wat dat is? Dat zijn al de heilsweldaden. Dat zijn al de schatten die daarin de Heere Jezus Christus gevonden worden voor zijn volk. En nu zegt Paulus, als ons oog en hart nu eens op die schatten in die borg wandelen, en we mogen eens uit die rijke weldaden van Christus door het geloof bediend worden, ach, dan is die verdrukking hier, hoe zwaar het soms is, hoe het soms schijnen kan dat het lichaam het als niet meer dragen kan, dan is het toch maar zeer haast voorbijgaande, want wij vliegen daarheen en de eeuwigheid komt. Wij letten op de dingen, niet van den tijd, maar op de eeuwigheid. En dan denken we aan Lazarus. We lezen van Lazarus, toen hij stierf, werd zijn ziel gedragen door de engelen in Abrahams schoot terstond. Hij was dus onmiddellijk in de heerlijkheid. En waar hij nu de eeuwige heerlijkheid smaakt, ach, wat was nu voor die Lazarus de verdrukking en de ellende die hij op aarde doorgemaakt had als niets. Als Johannes er met zijn hart bijgebracht wordt, dan zegt hij tot dat volk, och, het is toch feitelijk maar een verdrukking van 10 dagen. We komen er toch bovenuit. God heeft voor de zijde toch wat goeds weggelegd. En als Paulus daar nu over gehandeld heeft, dat dus de verdrukking hier dan maar licht is en maar tijdelijk voorbijgaand. En hij ziet het in het licht van de eeuwigheid, die een eeuwige zaligheid en een eeuwige heerlijkheid al de zijne brengt, dan gaat hij roemen in die zalige wetenschap des geloofs, hier in de tekst. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar een huis eeuwig in de hemelen. Nu moet ik ook nog de nadruk leggen op dat woordje zo hier, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Dat woordje zo, daar zijn er, die gaan dit zo verklaren. Dan zeggen ze, als hij hier schrijft, zo ons aardse huis gebroken wordt. Dat zien ze dan in de toegevende toon. Dat wil zeggen, Paulus wil er dit mee zeggen. Laat het nu zo wezen. En het is zo. Ons aardse huis wordt gebroken. Laat het nu zo wezen. Maar het verschrikt ons niet. We zijn er niet bevreesd voor. Integendeel, we zijn er blij mee. Dat een keer ons aardse huis gebroken wordt. Want dan gaan we dat eeuwige huis dat God gebouwd heeft naar binnen. En daar is het het allerbeste. Zalig daar te wezen waar God is, alles en in allen. Maar dat woordje zo, want wij weten dat zo ons aardse huis gebroken wordt. Dat kunnen we ook zo verklaren, geliefde. En we geloven zeker dat de apostel daar ook het oog op gehad heeft. Dat woordje zo verklaren we dan in geval dat ons aardse huis gebroken wordt. Dan hebben we toch een eeuwig gebouw. Ja, dat is ook een welde. Zo kunnen we het ook verklaren, zo. In geval dat wij dus moeten sterven. Wat laat de apostel nu open? Wel, dat het gebeuren kan dat we niet sterven. Dat ons aardse huis dus niet gebroken wordt. Ik herinner u aan het woord van de apostel zelf in 1 Korinthe 15. Daar schrijft de apostel Paulus, nu zeg ik u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen sterven. Maar wij zullen wel allen in een punt destijds veranderd worden. En als we dit woordje zo al dus verklaren, dan wil Paulus zeggen, het kan zijn dat er zijn die niet sterven. Want als Jezus komt op de wolken des hemels, dan zullen al degenen die leven niet meemaken dat hun aardse huis gebroken wordt. Want die zullen leven in den tijd dat Jezus komt op de wolken om te oordelen en om zijn kerk thuis te halen en in eeuwigheid te regeren, dan zullen degenen die dan leven als in één punt destijds veranderd worden. Dan zal dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen en dit veranderlijke onveranderlijkheid. Maar hoe dan ook, zo wil de apostel Paulus hier zeggen, hoe het is, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Treffend, geliefden, dat de apostel hier sprekende over het lichaam zegt, het is een aards huis, uw lichaam. En dat aardse huis, dat lichaam, is als een huis. Dat heeft God de Heere u, geliefde, gegeven, opdat ge daarin wonen zoudt de tijd uws levens op aarde. Uw lichaam is dus een huis waar uw ziel, uw ik, uw innerlijk zijn, uw geest in woont. Treffend woord, een huis, het lichaam. Maar schrijft de apostel Paulus, het is een aards huis. Want immers, het is uit de aarde genomen. En dan denken we aan het wonder ontstaan, aan de wondere geboorte als het ware van de mens, geliefde. En wat blijkt er dan duidelijk uit de Heilige Schrift, hoe we uit de aarde aard zijn. Want immers, we lezen in Gods woord, en de Heere bouwde de mens uit de stof der aarde. God nam wat stof vanuit die aarde en hij bouwde de mens daarvan. En hij blies een levende geest in zijn neusgaten. En zo is het een aardshuis dat we hebben, ons lichaam. Het wordt dan ook door de aarde gevoed. En het wordt tenslotte weer in de aarde weggeborgen. Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. Zo is uw huis een aards huis. Maar nu gaat de apostel verder. Nu spreekt hij van ons aardse huis, deze tabernakels. Kijk er aardig. Dat aardse huis waarin we wonen, noemt hij dus ook een tabernakel. U weet dat het woord tabernakel eenvoudig tent betekent. Als hij dus schrijft, ons aardse huis, deze tabernakels, dan zegt hij dus, wij zijn tentbewoners. Je woont hier beneden in een tent. Ja. En een tent, weet je waar dat een beeld van is? De tent is het beeld van een tijdelijke verblijfplaats. Niet waar, goed, u woont in Katwijk, maar je zit toch niet in een tentje, wel? Dat vinden we wel bijvoorbeeld in die tentenkampen, waar de logeergasten vertoeven, de badgasten die vertoeven daar in tenten. Er is maar tijdelijk, geliefde. Een tent is dan ook het beeld van het broze, van het zwakke, van het onwankelbare, van het wankelbare, van het vergankelijke. Ach, een tent, wat zeildoek, een paar tangen en een paar pinnen. Daaruit bestaat een tent. Daaruit bestaat nu, wil de apostel Paulus zeggen, ook ons lichaam. Dat aardse huis, deze tabernakels. Het is dus als een tent. Het is maar zo zwak. Het is zo vergankelijk. Laat één stormwind opsteken. En een tent ligt dikwijls tegen de vlakte, omvergeworpen. Een tent heeft geen fundament. Aan een tent ontbreekt alle vastheid, geliefde. Dat is heel anders met een huis. Een huis wordt gebouwd op een fundament. En dat wordt van steen opgetrokken en het wordt geschraagd door sterke, stevige binten, maar een tent. En zo wil de apostel Paulus nu zeggen, zo zijt ge een zwak en broos schepsel. Uw ziel huist in een tent die zo vergaat. Ach, ik kan het me zo levendig voorstellen, dat de apostel Paulus, die zo goed het vak van tentenmaker verstond, dat hij al schrijvende aan die gemeente van Korinthe dit beeld gebruikt. Immers, hij was tentenmaker geweest. En hij heeft dat vak ook gedurende zijn apostelschap nog wel uitgeoefend. Denk maar aan zijn verblijf ten huize van Aquila en Priscilla. Wel nu een wonderlijk beeld, maar ook een zeer juist en een treffend beeld. Ons aardse huis, deze tabernakels, het is dus maar een wankel tentje, een storm. En het wordt gebroken, het ligt tegen de vlakte. Onwillekeurig denk ik aan Gideon. Jullie weten met me dat Gideon in de strijd voor de naam en de zaak des Heren eens in een stille nacht afluisterde een droom van een Midianitische krijgsman. En die Midianitische soldaat had een wonderdroom. En Gideon hoort het als hij die droom aan zijn makker vertelt. Er kwam een gerstebrood afrollen van de berg. En dat gerstebrood rolde tegen de tent aan. Maar een gerstebrood. Maar die tent werd er door omver geworpen. Ach, er is geen breekijzer of moker nodig om een tent te vernietigen. Zo is geen moker of breekijzer nodig, geliefde, om uw aardse tent te verbreken. Eén vergiftige damp die we in haar ademen. Eén steen die valt. Eén plotselinge schrik die ons overvalt. Eén misstap die we doen. Een kousje dat we vatten. Een bloedvaatje dat uitstort. Het kan dodelijk zijn. Ons aardse huis, deze tabernakels. Nu weten we niet wanneer. Niemand is er die weet wanneer hij sterven zal. Hoor de grijze patriarch Isaac, dan is hij toch ook al oud geworden. Dan roept Isaac uit: ik weet de dag mijns doods niet. Maar hij komt zeker. Elke dag brokkelt dat aardse huis deze tabernakels af. En bij het klimmen der jaren worden we het wel gewend. Elke dag wat minder. Elke dag wat afgebrokkeld. Tot deze tabernakel, dit aardse huis, geheel gebroken en gesloopt is, geliefden. En nu is dit, en denk dit toch eens een ogenblik met mij in. Dit is dan het benauwende. We weten niet wanneer. Wanneer zal nou dit aardse huis gebroken worden? Dat kan over 10 jaar zijn, dat kan over 20 jaar zijn, dat kan over 40 jaar zijn, kan ook volgende jaar zijn. Kan deze week zijn, kan vandaag zijn. Ik stond van de week nog aan het graf, geliefde, waar we het stof wegbrachten van een vrouw, die ging zondag nog gezond en welgemoed naar de kerk. Niets mankeren. En ze is maandagmiddag zo in de eeuwigheid. Dat is nu één uit de zeer vele voorbeelden dat altijd gebeurt en dat altijd doorgaat. Wat u gelooft voor je buurman, maar wat je niet gelooft voor je eigen. Als vandaag nu dit aardse huis, deze tabernakels, gebruiken en kan, wat dan? Kom, laten we bij deze dingen eens neer, stilstaan. Ach, ik bid het u, om het heil uw onsterfelijke ziel, dat we daar nu eens niet overheen mochten werken. Mocht God de Heilige Geest de roepen, eens krachtdadig, onwederstandelijk, in uw hart te doen zijn. Gedenk te sterven, geliefde. Want heeft die broosheid van die tabernakel waarin je woont, heeft die je er nu alles toegebracht om met de kortstondigheid van het leven te rekenen? Van nature zitten we zo aan de aarde vast. We zijn als het ware met al de vezels van ons innerlijk zijn aan die aarde vastgeklonken. He, naar ons vleeselijk bestaan, dan zou je hier wel eeuwig willen blijven. Maar het is de mens gezet. En dat woord gezet betekent, God heeft het beschikt. God heeft het weggelegd voor ieder mens eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. O mogen Gods geest dan zelf dit woord eens binden op uw harten. Dat ge er nu eens niet van onderdaan komt. Dat het nu eens bij u waar werd. Nu moet ik toch een keer sterven. Al zou dat nu nemen, dan denk ik aan de jongens. Kom jongens, of meisjes. Laat me nou eens aannemen, hè. Ik weet het niet, want je bent misschien veel eer dan ik in het graf. En al veel eer in de eeuwigheid dan ik, of de oudste onder ons. kan de jongste nog voor u gaan. Maar denk het u nu eens in, als nu sterven wordt. Waar ben ik dan? Waar ga ik heen? Bedenkt, we hebben een gedoopt voorhoofd. Leven onder dat zegel der beloftenissen Gods. Dat u ons in den Heere Jezus Christus tot een God en Vader wil zijn. De Heere houdt zoveel bemoeienissen met jong en oud. Niemand zal straks de Heere kunnen verwijten. Heer, ik wist niet van dat gebouw dat gij hebt in de hemelen. En ik wist niet dat ik maar een aards huis had, een tentbewoner was. Want dat weten we heel goed. God gaat zo vrij van de mens. Ach, werden we eens biddende mee werkzaam. Leerden we het eens met de dichter van den oude dag. Leer ons al zo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. Want als die aardse tabernakel gebroken wordt geliefd. En wij moeten onbekeerd sterven. Dan is toch eeuwig mis. En denk u dit in. Eeuwig verloren te moeten gaan. Daar is geen bezinning meer in de eeuwigheid. Daar is geen terugkeren meer mogelijk. Daar zal het eeuwig zijn. Had ik. En het kan nooit. En nooit meer. Overgedaan. Ach, nog eens. Wij bidden u. Alsof God door ons baden. Sta eens bij stil. Ons aardse huis, deze tabernakels, wordt gebroken. Nu is dat voor degene die God vrezen, een machtige vertroosting. Nu zeg ik niet dat ze altijd in die vertroosting delen. Dat is een tweede, daar kom ik straks op terug. Maar het neemt niet weg, wat is het een rijker en volzalige vertroosting. Ons aardse huis, deze tabernakels, wordt verbroken. En heb je nu wel eens ooit mogen zeggen, zo in stilte voor den Heere. Heere, nu is toch een voorrecht dat ik hier maar een tentbewoner ben. Dat ik hier dus maar tijdelijk verblijf. Dat ik hier maar heb een aardshuis. Het wordt gebroken. Dus maar een kleinigheid voor nodig. Eén wenk van Gods almacht. En de adem onze neusgaten is afgesneden. Dat hebben we gehoord. En nu is dat een vertroosting, zeide ik. Voor degene die God vrezen. Dat ze niet altijd hier hoeven te blijven. Ik heb daar straks verteld. Waar rekende Paulus mee? Paulus die leefde dicht bij de wederkomst van Christus. En dit is veelal zo droevig in de kerken Gods, dat ze zo ver leeft van dat blijde verwachten en van dat hopende uitzien naar de komst van den Heere Jezus Christus. Dat komt, we zitten veelal nog zo aan de aarde vast. Veelal praat je over je geloof. Maar als je je geloof nu eens te beleven krijgt, lieve mens, weet je wat je dan wordt? En mocht de Heere dat nou nog eens geven, dat zou ook een zegen wezen. Dan worden we weer kleine, ootmoedige mensen. In stof gebogen voor het aangezicht des Heeren. En daar wil die lieve vertroosting druppelen in het hart. Niet lang zal het lijden duren. Draag nog een poosje je kruis. Wellicht zijn het weinig uren. En dan zijn we eeuwig thuis. Want, en dat is nu de vertroosting voor Gods kerk, ons aardse huis, deze tabernakels, wordt gebroken. En dan word ik er beter van. Dat is ook een voorrecht. Zou u het mogen zeggen, kan u het zeggen door het geloof. Ik word van het sterven beter. Dan moet je niet zeggen dat is zo groot. Ik bid het alweer om het heil van je ziel. Zeg dat toch niet. Vraag dan de Heeren eens. Heren, geef me die genade eens dat ik dat zeggen mocht. Ik word van sterven toch beter. Hè? Toen vriendin, hij er nou wel eens een hoop op. Hè? Ik word er toch beter van. Als die aardse tabernakel gebroken wordt. beter van. Want ze leggen af. Een moeilijk lichaam. Een zwak lichaam. Een bezwaard lichaam. Een zondig lichaam. Ze leggen alles af. Wat hier zo dikwijls belemmert. Om de Heere recht te erkennen. Te dienen, te vrezen en lief te hebben. Als dat aardshuis, deze tabernakels, gebroken wordt, dan zijn ze voorgoed de zonde kwijt. En dan gaan ze in om een eeuwige volmaaktheid God te verheerlijken. Zie, dat volk heeft dan ook leren rekenen met de vergankelijkheid van het leven. Want dat is een volk, en ik heb het net opzet daar straks laten zingen. Dat is een volk. Die leven toch wel met hun hart hierin. Gij weet, o Heere, hoe ik zwerven moet op aard. Ze zijn niet thuis hier. Zijn jullie nog thuis? Beneden, hè? Of moet ik nou wel eens zeggen, o God, daar gaat het nou in. Dan kan het wel eens zo wezen in dat hart, hoor. Dat is echt, o God, nou kan ik het hier niet vinden. En dan weet ik ook niet of het strakjes goed zou wezen. Heere, zou ik het dan bij u vinden? Zo kan het ook zijn in de zielen, dat ze zo ligt in die slingering, in die bestrijding, het hier niet te kunnen vinden en zich toch nog niet te durven voegen bij dat volk dat zo blijmoedig getuigen mag. Dan zullen we ingaan in de eeuwige tabernakel. Weet, geliefde, dat is toch een volk dat leert met de dichter van Psalm 119. O Heere, ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En weet u, dan mogen we tot vertroosting en tot bemoediging van dat bestreden, vaak aangevochten volk, voor die zielen die zoveel sinds van verre staan, die niet durven ontkennen dat de Heere niet eens tot hun ziel gesproken heeft door zijn woord en zijn geest. Die niet zouden durven ontkennen dat ze de liefde niet eens krachtiglijk in de ziel ervaren hebben. Die niet zouden durven loochenen dat de Heere toch wel eens gesproken heeft. Maar die dan toch staan. O God, hoe zal het nu nog wezen als sterrenhoed? Want die vrezen dan zo dikwijls nog, hè, als dat nog maar niet eeuwig mis is. Weet, mogen we toch dat tot dat bestreden en aangevochten volk zeggen. In de naam des Heere, Heer. De Heere laat nooit varen de werken zijner handen. Vraag dan de Heere nog eens, Heere, geef me dan nog eens even te geloven. Wat u toch gedaan hebt aan mijn ziel. Begrijp je wel? Als dat nu nog eens waar wordt, dan wil de Heere tegelijkertijd zoveel krediet op hem geven. Want zegt de Heere niet, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, het blijft vast en onverbroken. Ik verander, o God, soms duizendmaal op een dag. Maar God verandert. Zijn onbezweken traan zal nooit hun wang gedoken. En daarom is dit de vertroosting voor dat volk. Bij al wat vergaat, bij al wat breekt, bij al wat wankelt, bij het reizen naar de dood toe, als een weinigje de stervende liefde van de borg aan je hart wordt toegepast, dan kan toch wel eens bij ogenblikjes wezen, hè, een hopen, kom, al zeg je er dan bij, het is maar een klein hoopje, kom, dat geeft niet. Of al zeg je erbij, ik heb maar een zwak hoopje, dat geeft toch ook niet. Want dit weet ik, zowel de verst gevorderde in de genade als de allerkleinste. De gekrookte rieten en de glimmende glaswieken. Dit weet ik, klein en groot. God zal zijn werk vasthouden. En God zal ze er brengen. Als hun aardse huis, deze tabernakels, gebroken worden. hebben we een gebouw bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is dan de heerlijke vertroosting, zei we. Wonderlijk iets, hè? Dat als de apostel nu schrijft over de toekomstige heerlijkheid van degene die God vrezen, dat hij dan van een tent overgaat op een gebouw. Dat zegt hij niet. En wij hebben een tent bij God, eeuwig in de hemelen. Nee, want wij weten zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. En dat gebouw is niet door mensen gebouwd, niet door mensenhanden, maar door God zelf, eeuwig in de hemelen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Dies is het waarachtig, zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Als sterven wordt en de laatste zucht, ontsnapt deze tabernakel. Dan gaat de ziel in dat gebouw, dat God voor de zijne bereid heeft, eeuwig in de hemelen. Daar staat zo een gebouw van God. Hoor je het? God heeft het gebouwd. En zou u nu menen dat ooit een bliksemstraal zou kunnen inslaan in dat Godsgebouw? Zou u nu menen dat één orkaan dat gebouw in elkaar zou kunnen doen storten? Een gebouw van God dat rust in het graniet van zijn eeuwige welbehagen, van zijn eeuwige liefde, van zijn eeuwige goedertierenheden. En daar zal dat volk ingaan. Daar staat God in zijn eeuwige trouw borg voor. Daar gaat de ziel in. In dat gebouw Gods, dat is het nieuwe Jeruzalem. Parelen poorten, gouden straten. Het is beeld, maar het wil zeggen, dat gebouw van God, eeuwig in de hemelen, daar is het eeuwig zalig. Daar zijn ze eeuwig gelukkig. Daar is al het sterfelijke, al het vergankelijke, voorgoed teniet gedaan. Eeuwig zalig, eeuwig verblijd. En dat dan zulk een te beurt valt. Zijn ziel bij het sterven van stond eraan opgenomen in dat Godsgebouw. Niet met handen gemaakt, maar in de hemel. En straks, op de dag der opstanding, ook die gebroken tabernakel. Wonderlijk. Dan zal de Heer hem weer oprichten. Dan bouwt de Heer weer diezelfde tabernakel op. Maar dan bouwt hij hem op in onvergankelijkheid, in onsterfelijkheid, in eeuwige heerlijkheid. En dan haar lichaam en ziel in dat gebouw Gods, eeuwig bij God te wonen, eeuwig uit te mogen wonderen. O God, dat ik daar een plekje gekregen heb. Ik, de grootste der zondaren. Ik, die nooit naar u gevraagd zou hebben. Ik, die me weg altijd voor u verdorven heb. O God, dit heet gadeloze ontferming. Dit genade, rijk en vrij. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. betekent dus, geliefde, die zalige geloofswetenschap met de veranderlijkheid van het leven. Daar leren die zielen bij leven. Wij zijn maar reizigers, doortrekkers, vreemdelingen en bijwoners hier. We zijn op reis naar het huis des vaders. En dat vertroost, zeiden we, deze hemelse wetenschap. De troost, het worden van het sterven, toch beter. En nu tenslotte, die wetenschap wortelt in de oprechtheid van het geloof. Want de apostel Paulus schrijft hier, wij weten. Het is dus maar geen inbeelding. Dat is maar niet een reizen op een misschien of een waarschijnlijkheid. Hij zegt bijvoorbeeld ook niet, ja, ik hoop het. Ik verwacht het. Ik vermoed het. Nee. Wij weten. Dat is hier dus een stellige zekerheid. En dat is de geloofswetenschap. Noem nu welke wetenschap gewild, maar ze kan bij deze niet vergeleken worden. O, die zekere geloofswetenschap. Ze wordt niet verkregen gelijk andere wetenschap. Ze laat zich niet aanleren, niet opdringen, niet wiskundig bewijzen, maar ze is een gave van Gods vrije genade. God deelt die geloofswetenschap door zijn geest en zijn woord mede. Ze wordt geschonken met het geloof dat Gods waarheid beaamt. En dat getuigt dat wij gans verwerpelijk zijn. En dat we dus alleen uit genade om Christus willen behouden kunnen worden. En wat een wonder dan, die geloofswetenschap te mogen bezitten. Wat een zalig voorrecht. Wij weten dat ik, zo'n ongelovige in mezelf, dat nu geloven mag. Dat ik, zulk een onwetende in mezelf, dat nu weten mag. Dat ik, zo'n arme in mezelf, nu zulk een rijke en goedertierne God heb. Dat ik, zulk een doemwaardig zondaar in mezelf, nu zul ik een volzalige en volkomen verlosser hebt. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, een gebouw bij God hebben, niet met handen gebouwd, maar eeuwig in de hemel, dat we dus eeuwig zullen thuiskomen, eeuwig zullen vertoeven in dat Godsgebouw. Dat gefundeerd ligt in het eeuwige, soevereine van het welbehagen Gods. In zijn eeuwige, dierbare, verkiezende liefde. Wij weten het. U moet het goed verstaan hoor. Dit is hier de wetenschap des geloofs. Niet de wetenschap van de gelovigen. Hoor je het verschil? Verstaat u het verschil? Paulus roemt in de wetenschap des geloofs. En dat is een beter hoor. Heerlijk, dan veronderstellen we niet. Dan gissen we er niet naar. Geloofswetenschap is een stellige zekerheid. Dat is waarachtelijk. We gaan in. In dat huis met handen gemaakt. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Dat is dus niet wetenschap van de gelovigen. Want de wetenschap van de gelovigen zelf. Amen. Dat kan soms zo ver wegzakken. Dat geloof. Dat hij soms zegt, o God, nu vrees ik dat ik er nog eeuwig buiten blijf. Ja, ja. Want nu ligt die wankelmoedigheid. Ligt niet in het geloof dat de Heilige Geest in het hart werkt. Maar dat ligt in de gelovige. Daar heet nou vriendin. Hè? En weet je wat nou onze ellende is? Kijk, hè? En dan gaan we op onszelf letten. Hè? Och, lieve mens. Dan moet ik zeggen, elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. Hè? Dan is bij mij elke dag voor God verdorven. Al heb ik nog zo dicht bij de Heere geleefd. Wie kan me verstaan? Wie kan me nu verstaan? He? Mag je verstaan waarin? Dicht bij God leven. En toch zeg ik, heb het elke dag verzocht. Kijk eruit. De wetenschap van de gelovigen. Ach, dat is bij ons nog dikwijls. Als de baren der zee. He? Dan zeggen we wel eens, Heere God. Dan eis ook nog zoveel krediet voor een ander. Maar dan loop je zelf geslingerd. En je Heere, ik. Och, mocht de Heere nu door de krachtdadige bediening van zijn woord en zijn geest je nu toch weer eens uitdrijven uit jezelf. Weet u nog, ik heb het verleden week menig gezegd wat Luther zei. En dat is zo waar. Luther zei, och, begin nu niet met de Heere en eindigen in jezelf. Want dan kom je er nooit uit. Maar begin nou met jezelf. En eindig dan in God. En Luther zegt, hoe kreeg ik de ruimte in mijn God? Nou, Luther had het wel goed van God geleerd. Hè? En toen zei hij, nu moest je zo beginnen. Och, zie ik op mezelf? Och, Heere, dan zeg ik, ik kan nooit. Hè? Nou goed, bij ons kan het ook niet. Hè? Maar nu andersom. Zie ik nu op de Heer. Hè? Heb je wel eens een blik op die zoete borg gehad? Uit de nood ter ontdekking van je ziel? Of laat ik het dan eens anders vragen. Heb jij de nood ter ontdekking, toen zonde zonde en schuld schuld werd, toen je hartelijk voor God kreeg te wenen, je je onbekeerde staat leerde kennen, en je moest toeschrijven dat God je naar recht zou moeten werpen in de hel, toen nooit eens een blik gehad op die volzalige verhoogde middelaar, de Heere Jezus Christus. Heeft hij nooit eens tot je zielen gesproken, waardoor je levende hoop op den Heer kreeg? He? Is dat er nou nooit eens geweest? Kom, in die ogenblikken twijfelden we niet. In die ogenblikken was er de zekerheid. Mogen de Heere dan naar het vrije van zijn welbehagen u maar afstoten van alle gronden. Nee, we bouwen de hoop onze zaligheid. We bouwen niet de wetenschap dat we strakjes ingaan in dat gebouw van God, eeuwig in de hemelen. Niet op de wetenschap, op die wankele wetenschap van ons geloof. Nu moet ik ook nog van mijn geloof bekeerd. Wonderlijk wat ik zeg. Dat toch wonderlijk wat ik zeg. God geven dat je het verstaan mocht. Om nu eens wezenlijk te mogen leren rust. In die wetenschap des geloofs. Die in God ligt. Dat wil zeggen rusten in het werk wat God deed. En dat wankelt nooit, vriend. He? Ik zal nooit herroepen. Geen ik even maar heb gesproken. En waaruit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Vreesachtig, jij kent Bunyan, hè? Vreesachtig, weet je wel. Die zei, oh, ik kom er nooit. En ik kom er niet door ook, door die doodsrivier. En dan vertelt Bunyan, en ik kwam er. Nauwelijks waren de zolen van zijn voeten wat nat. De zolen van zijn schoen. En zo kwam je er. Hè? Dat was vreesachtig. Maar hij kwam er. Om Gods werk. God Laat het werk zijner handen, liever, zalig in die geloofswetenschap eens te mogen delen. En wij weten, geliefde. Weet u, waar dan die geloofswetenschap in rust? Dus niet in het wankelen van mijn geloof. Of ik het nu eens geloof, dan is het waar. En als ik het niet geloof, dan is het weer niet waar. Daarin rust die wetenschap niet. Maar daarom zei ik, het is de wetenschap van het geloof. En die rust, zalig, als u het leren mag. Die rust in Gods raad van eeuwigheid heeft God drieënig raad gehouden om een volk thuis te brengen in zijn gebouw, eeuwig in de hemelen. En die raad Gods, waarin God besloot zijn volk thuis te brengen, die raad ligt eeuwig vast. Hè? Die ligt vast in het graniet van zijn soeverein welbaar. Die is het zeker, wij weten het. Dan ligt die wetenschap vast in het werk van Christus. Daarom heeft Christus alles gedaan wat er bij God te doen was, zou dat in zichzelf zondige volk, gewassen en gereinigd in zijn bloed en gedekt met zijn gerechtigheid, thuis kunnen komen. Daarom riep die borg, het is volbracht, waarin zijn al de deugden Gods opgeluisterd en verheerlijkt. Gods liefde, Gods wijsheid, Gods trouw, Gods almacht. In dat dierbare werk van de Heer Jezus Christus. En daar rust het nou. En daarom is het waar hoor. Ze zullen er komen, wij weten dat we zullen ingaan in dat godsgebouw. Die wetenschap des geloofs rust in de derde plaats op de voorbidding van de borg. Want wat doet nu die dierbare borg in den hemel? He? Wel, die zoete Heere Jezus, die is in dat vaderhuis, in dat gebouw Gods, eeuwig bezig om zijn doorboorde handen aan zijn vader te tonen en te bidden. Vader, ik wil dat ook zij zijn zullen waar ik ben. Daar is die wetenschap in. En de vader hoort het gebed van zijn zoon altijd. Als je nou mag geloven hè, dat je daarin ligt, in die doorboorde borghanden. Als je geloven mag op dat bidende borghart, voor den vader gedragen te worden. En die wetenschap des geloofs, geliefde, rust ook op de vereniging met Christus. Want immers het geloof is een mystieke band die me verenigt met Christus. Daarom wordt hij genoemd het hoofd van het lichaam. En nu zegt hij, maar het hoofd is, daar zal ook het lichaam zijn. Daarom is het zulke rijke vertroosting voor de kerken Gods. Nu is die borg is met dat volk in de dood gegaan. En hij heeft in die dood de dood gedood. Hij heeft dat volk uit die dood opgebracht. In zijn opstanding is hij met dat volk opgestaan. En hij is met dat volk de hemel ingegaan. Kostelijk zeg je catechismus het. Met hem gezet, schrijft de apostel, in den hemel. He? Christus kun je nooit meer losmaken van zijn kerk, van zijn volk. En nu zegt die beminnelijke Heere Jezus, waar ik nu ben, o mijn bruid, daar zul je ook komen. En tenslotte, rust Die wetenschap des geloofs, ik moet gaan eindigen, zie ik. Die wetenschap des geloofs rust ten slotte in het getuigenis des Heiligen Geestes in het hart. En waar dat getuigenis des geestes in het hart gehoord wordt, deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Daar komt dus een ogenblikje, die zalige zekerheid. Wij weten dat, zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dan gaat het goed, o kerk, het gaat goed door de woestijn. Hoe donker ook de weg mag wezen, het gaat goed. Elke dag dichter bij huis. Elke dag dichter bij de Heer. Jong en oud, mijn onbekeerde toehoorder, bedenk het. Dat is elke dag dichter bij de eeuwige rampzaligheid. God binde door de kracht des geestes dit woord eens op uw harten, dat ge niet mocht rusten. Vorigens die zalige wetenschap des geloofs mocht leren kennen. En gij kerken Gods, klein en groot, vertroost elkander toch met deze woorden. De dood is ten slotte voor zijn volk de bruidsjonker. Die de bruid Sulamiet voor eeuwig brengt bij haar bruidegom de meerdere Salomo. Amen. Lieve heren, wees gij zelf de toepasser van het woord wat wij mochten overdenken. Wil toch het zondige verzoenen en wat u behagen kon, ach verheerlijkt het nog eens. Ach, dat we die wetenschap des geloofs die in u rust en door de geest in het hart geplant en getuigd wordt, mochten die zalige zaken in onze harten worden verheerlijkt. O God, bekeer dan nog wat onbekeerd is en versterk hetgeen gij hebt gebracht en laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Amen. Tweede vers uit Psalm 72. Week zondag, zo de Heere wil, hoopt u voor te gaan, dominee Gelijnse, oud-zendeling van Hilversum. Dan zal er aan de uitgangen een collecte gehouden worden voor de opleiding van on- en minvermogende studenten. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.